De tekstwoorden voor deze middaguren en eigenlijk ook voor deze avonduren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Jesaja 32 en daarvan het 18e en het 19e vers. Jesaja 32, de versen 18 en 19, waar het woord des Heeren aldus spreekt: en mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille, geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de laagte. Tot zover. Wij wilden, zo de Heer wil, een ogenblik letten op een woning van vrede, een woning van rust, van veiligheid en een woning van rust. Vrede, veiligheid en rust. Deze profetieën die ons zijn voorgelezen zijn uitgesproken in een tijd dat het er niet zo best bij stond. Nou staat het er doorgaans niet zo best bij. Maar toen waren het toch wel bijzondere omstandigheden, want allerlei wereldmachten, inzonderheid het Assyrische Rijk, maakten zich op om het volk van Juda te verdelgen van de aarde. Het was in de tijd van de koning Hiskia, koning van Juda. Jesaja heeft al meerdere malen geprofeteerd aangaande de nood die aanstaande was. De stad die belegerd zou worden, de vijanden die, om zo te zeggen, de zaak al geheel en al voor elkaar hadden. Dat kunt u in hoofdstuk 29 lezen. Het volk weet geen raad van benauwdheid, hun spraak piept uit het stof. En tot roem van Gods genade en ontferming laat hij de profeet Jesaja boodschappen dat er geen pijl in de stad ingeschoten zal worden. En dat de dochter van Sion het hoofd schudt over die snoevende Rabsakee. Want zij belacht hem, zij bespot u. En toch, als je dat nu in zijn verband, ik moet de lijn nu even noemen, als je dat in zijn verband leest, dan zeg je ja, dat hebben ze ook niet aan zichzelf te danken, dat volk van Jeruzalem en van Juda. En het zal ook in de geschiedenis blijken dat uitstel nog geen afstel is in het oordeel Gods. Kom je elke keer tegen, ook hier in dit hoofdstuk. Beef, gij geruste vrouwen. Gij vrouwen die zo zeker wordt. Want het zal niet lang meer duren. Of het oordeel God zal openbaar worden in de ondergang van stad en tempel. Maar God geeft een betoning van zijn genade en in zonderheid geeft hij een lering dat nog voorspoed, nog tegenspoed op zichzelf bij macht te zijn om één mens aan God te verbinden. Om één mens bid of dankdag te laten houden. Natuurlijk, toen de nood groot werd, toen kwam de spraak uit het stof en ze piepten als een tovenaar. Maar in datzelfde hoofdstuk, waar de Heere gesproken heeft: ik zal jullie verlossen. Ik zal het zo maken dat de vijanden die in de gedachten al jullie opeten en die een beker leeg drinken, zo zeker zijn ze dat ze de overwinning zullen behalen Alle goden der volken hebben het immers af moeten leggen tegen de God van de koning van Assyrië en van Sanherib. In dat hoofdstuk waar je leest van de verlossing, daar lees je ook weer overheen: dit volk nadert mij wel met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Daarom zal ik wonderlijk, ja wonderbaarlijk handelen met dit volk. En dan krijg je de profetie, ziet de dagen komen. Dat de ogen der blinden zijn in de duisternis en de donkerheid zullen zien. En de oren der doven zullen horen, enzovoorts. Zoals de Heere verlost, omdat zijn grote naam gesmaad wordt. Als de Heer spijs en drank geeft, trots dat zijn naam gesmaad wordt, moeten wij nooit denken dat dat is omdat wij iets bijzonders zijn. Maar dan mogen wij wel denken, wat een bijzondere genade heeft de Heer nog aan ons en onze kinderen gegeven. Want ik bedoel, die aardappels en die tarwe en alles wat we gegeten en gedronken hebben, heeft niet ene zon daar op de knieën gebracht. En de moeilijke omstandigheden waarin wij verkeerden hebben ons ook niet doen buigen voor God. Voor de hand van Adam ligt het zo en zij lasterde God vanwege de plagen. En anderzijds, die God in wiens hand uw leven is, hebt gij nooit verheerlijkt. Hij is het toch die verzadigt. Hij ontsluit toch zijn hand, ontfermend en weldadig. Hij hoort de jonge raaf als ze tot hem roepen. Ja. Ik weet nog, er was eens een dame hier en die was vreselijk boos dat ik dat gezegd had. Dat wij geen... nog niet dat dankbaarheid hebben. Ze zegt, ja, maar ik heb toch wel eens. Zeg, u hebt ook niks. Ja, maar in de oorlog, toen was nood en nog eens nood. En toen werd er op een wonderlijke manier, gingen we naar buiten, we zaten met een leeg bord. En toen stond er een schaal met eten. En toen heb ik de Heere vriendelijk bedankt. Ja, dat wil ik niet ontkennen. Maar dan hoef je niet je eigen voor op de borst te slaan. Maar dan kun je beter zeggen, Heere, dat u zo'n snode zondaar, dat u nou zo goed bent, dat u nog voor hem zorgt. Maar dan moet je niet te koop lopen met de zin, maar ik ben wel dankbaar. Of ik heb God wel nodig. Want dat is in deze profetieën, ook van de voorgaande hoofdstukken, komt dat zo duidelijk uit. Het is niet bij de mens die wandelt dat hij zijn weg richtte. Het is er niet. Ook niet een klein beetje. Het is er helemaal niet. En een mens die zo gezapig kan zeggen, we komen toch eigenlijk maar niks tekort als dankbaarheid. Die zegt dat ook zo voor de vuist weg. En die gelooft ook niet dat God hem daarom vervloekt. Omdat hij hem niet erkent, hem niet prijst, die alle dingen geeft en schenkt om zijn lieve zoons Christi willen. Er is weinig verwachting, dat blijkt wel, want in die dagen van deze profetie leefde ook Sebna de schrijver. En die Sebna de schrijver, waarschijnlijk geen eens een Israëliet, maar iemand die een hoge post bekleedde. Aan het koninklijke huis in Jeruzalem. Dat was ook een valse, want die probeerde weer te stoken. En die had een soort ondergrondse partij opgericht, die een deputaatschap wilde zenden naar Egypte. Om kost wat kost uit deze tang, als die terug zou komen, te ontsnappen. Die Sanherib en zijn leger. Als we dan Egypte maar hebben. dat die ons helpen kan. En de profeet heeft over alles geprofeteerd. Het is allemaal vergeefs. Het is een gebroken rietstaf waar hij op leunt. En daarom die verschrikkelijke profetie ook over die Sebna, dat hij als een bal weggerold zal worden naar een vreemd land. Hij die al een graf klaar had staan in Jeruzalem voor zijn eigen. God zal hem versmaden. Maar dan voel je wat een ingewikkelde tijd. Nu zijn er allerlei dingen aan de hand, weet je wel, op politiek gebied en noem maar op en maatschappelijk. Maar dat had je toen ook al. Het was misschien wat meer plaatselijk beperkt, maar het was een zeer verwarde tijd. He, de een die zat op te ruien van, ja maar we kunnen toch beter, we moeten doen wat in ons vermogen is. De middellijke weg bewandelen en het middel, aangewezen middel, dat is Egypte. Die moet ons helpen. Om van die Syriër af te komen. Nou ja, zo is het precies hetzelfde. Ik bedoel, wij zijn geen haar beter. De Heere behoort eigenlijk tot wat je dan wel eens noemt een noodoplossing. Zo, als er nou helemaal niks meer is, dan kan het wel eens wezen dat de mens denkt, ja. Ja, maar ja, dat doet de Heere. Nou goed, alles is te vergeefs, hè. En nou ook in die periode dat Jesaja het oordeel aankondigt, ook het rijk van de Heer Jezus Christus, want je voelt wel aan, dit kun je niet allemaal toepassen op Hiskia, helemaal niet. Want toen was het ook een tijd vol troebelen en vol gisting aan alle kanten. Hè? Maar toen regeerde die koning Christus ook al vanuit de hemel. Maar dat rijk van die koning zal komen. En die koning zal een rijk stichten. Dat zal helemaal niets te maken hebben met een aards koninkrijk. In die zin van wapengeweld, van olie, van aardappels of wat dan ook. Maar dat zal een rijk zijn dat hij in zijn grote genade en ontferming tot aan zijn zal roepen. En ze krijgen als nodig is spijs en drank op de koop toe. Krijgen ze er nog bij. Maar ik weet wel, u denkt het is makkelijk gezegd, maar dat weet ik ook wel dat het makkelijk gezegd is. Want ik kan ook niet tegen honger en dorst. Dus daar loopt het niet over, dat hoeft u me niet te verwijten. Maar toch moet ik het u zeggen, als de aardappels en het brood en de olie en wat dan ook op zouden houden, dan is er nog niets aan de hand met dat rijk Gods. Met dat rijk van dankzegging. Met dat koninkrijk dat geen einde zal nemen. Die steen zonder handen afgehouden. Want alles gaat eraan. Maar het koninkrijk blijft. Dat koninkrijk. Daarom, als je nou zo dat hoofdstuk gelezen hebt, wat de Heere allemaal doen zal. De ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien. De oren dergenen die horen, zullen niet wederom, zullen opmerken. Hart van de onbedachtzame, noem maar op. Dan lees je van een koninkrijk dat is gebouwd op gerechtigheid en rechtvaardigheid en heiligheid. Daar is de Heere koning. Maar je kunt wel merken dat het er overigens niet zo best bij staat. Want dan zo middenin begint, het is waarschijnlijk een feest in Jeruzalem. De heren en dames. Maar in zonderheid gaat het hier over de dames die trippelen met hun trippelende pasjes, met sieraden behangen, met hun nauwe rokken. Weet je wel, dan maakte men een soort trippelgang en met hun reuk die zij verspreiden, dat lees je meer van in Jesaja, die zijn allemaal op het feest. Of ze zijn op weg naar het feest of ze komen met een opgelucht hart van het feest terug. Misschien nog wel een godsdienstig tintje eraan ook, want we hebben toch gehoord, hè, dat er geen kwaad bij is voor de stad. Er is geen kwaad bij, er zal geen pijl inkomen. Wat denkt die vuile Sanherib wel en die Rabsakeet, wat denkt die wel? Maar ze hebben geen erg dat ze zelf ook vuil zijn en dat ze zelf ook buiten God leven. Daar hebben ze geen erg in. Daarom is het een akelige situatie. Als ze daar naar huis gaan van het feesten, dan zal ons niets gebeuren. Ze hebben weer een beetje moed geschept.
en nog een klein beetje extra zich mooi gemaakt. En dan staat daar die man en die roept: sta maar op, gij geruste vrouw. Je gaat onder huis of je zijgt op de feestelijke rustbank neer. Jullie zijn zo zeker van de zaak. Och, voorlopig hebben we eten genoeg, voorlopig hebben we dit genoeg, voorlopig hebben we dat genoeg. Er is geen kwaad bij. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat de moeders in de stad hun eigen kinderen opeten. Het zou niet de eerste keer zijn dat een klein handje mest verkocht wordt voor zoveel sikkelen. Sta op. Dagen over het jaar zult gij beroerd zijn. Dat betekent het zal niet zo heel lang meer duren. Maar de beroering komt. Er komt een ogenblik dat er geen wijnoogst meer ingezameld zal worden. Helemaal niet. Beef, wees beroerd. Gij dochters die zo zeker zijn, trek maar een rouwgewaad aan. Want de doren en de distel zal opgaan. En alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Die zullen door het onkruid overwoekend worden. Hier kun je uit leren dat het een vrij vrolijke situatie was in Jeruzalem in die dagen. Onder een groot deel van het volk. Want de Heer heeft wel gezegd, ik zal verlossen. Hij heeft mijn grote naam gelasterd, die Sanherib. En de Heer heeft zijn knecht Hiskia. En er zijn er meer in Jeruzalem die de vertroosting Israëls verwachten. En er zijn ook nog geruste vrouwen die op de boodschap van het beef zullen beven. En vrezende zullen komen tot de Heer en tot zijn goedheid. Daarom maakt de Heer geen volleinding. Maar het wil helemaal niet zeggen dat het wat het zichtbare betreft voor Jeruzalem nou zo goed bijstond. En dat geldt voor ons ook. Het wil helemaal niet zeggen. We hebben nu weer een jaar voor de boeg. En ik zeg dat niet omdat het nou een beetje knijpt wat de olie betreft. En dat er overal koortsachtige activiteiten zijn. En machtsontplooiingen. En dat we op een vulkaan leven. Want het was een jaar geleden ook al zo. En 2 jaar geleden ook. Maar dit is altijd waar wat het woord Gods ons hier voorhoudt. Al gaat het nog zo goed. Daarmee moeten wij niet denken dat het oordeel weg is. Want de vloek die zal verteren. Hij zal de paleizen verteren. Het gewoel van de stad. De paraderende mensen daar over de straten van Jeruzalem en de pleinen. Zal ophouden. Ofel en de wachttorens. Een van de tempelbergen waar een grote sterke wachttoren op staat. Een burcht. Zal een spelonk worden. Tot in der eeuwigheid, zegt de Heer. De Heer zegt niet tot 19 zoveel. Tot in der eeuwigheid. Want het is een verloren zaak. Het is een verloren zaak. En toch totdat. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Wat dan? Is dan die stad Jeruzalem, is het dan weer gered? Nee. Dan komt meer en meer openbaar het Jeruzalem dat boven is, als de ware moeder van de kerk. Dan zal meer en meer openbaar komen dat nieuwe verbond, niet dat ik met hun vader gemaakt heb. Je zou zeggen, dat was een nationaal verbond. Iedereen was erin betrokken. Wij noemen dat een volkskerk ook. En nu heeft de Heer, tenminste, hij begeert geen volkskerk meer. Hij begeert een kerk en dat is zijn volk. Uit alle geslacht, tong en taal. Maar de volkskerk in die zin bestaat niet meer. Die is voorbij. Die is niet in Jeruzalem. Die is niet hier. En waar een volkskerk is in die zin van heel het land en heel de stad, daar kun je aan het kerkbezoek en vergelijkenderwijs aan de lidmaatboeken, kun je het wel merken dat het meer papier, strooien en stoppelen is
dan dat het behorend is tot wat de Heere zegt. Ik zal dan het stenen hart wegnemen. Ik zal rein water op ze sprengen en ze zullen rein zijn. Gebeurde dat onder Israël ook? Jazeker, onder het overblijfsel, naar de verkiezing van zijn genade. Maar heel Israël, naar het vlees, heeft nooit geloofd dat God alleen God is en dat hij waarachtig is. Goed, dan gaat de profetie verder en daar hebben we bij vorige dankdagen wel eens een keer bij stilgestaan, ik weet niet meer wanneer. En dan krijg je vers 18. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Hé, hey, dat is iets goeds, zult ge zeggen. Dat is zeker iets goeds. We voelen al aan de klank van de woorden, aan de opbouw van de zin, voel je al aan dat de Heere hier spreekt van vrede, van genade, van ontferming. Ja, waarover? Nou, dat staat er over mijn volk, tot zijn volk. Hij zegt het van zijn volk. Wat is dat? Betekent dat Nederland of Kanaan of Israël of wat wij ook noemen? Nee, dat betekent het niet. Het betekent de vervulling van wat de Heere sprak tot Abraham. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dus dat is uit alle tongen en talen. Ja, zegt u, maar kijk eens, de kinderen die horen er dus daar niet bij. Dat moet je nog niet zeggen. De kinderen horen er niet bij. Want kinderen horen ook tot dat volk. En die ze aan de duivelen aan de Baal overleven, daar zegt de Heere van, gij hebt niet uw kinderen, maar mijn kinderen genomen en de Moloch opgeofferd. Juist in die nieuwe bedeling zal het des te sterker aangesnoerd worden als het ware. Dat de Heere geen lust heeft om bijvoorbeeld, nou ja, een heel land een beetje te verchristelijken. En dat de mensen allemaal een beetje vernis opdoen. Wat noemen we, dat is misschien nog wel aangenaam. Hè? Tenminste, nou ja, een klein beetje remmend. Maar het heeft voor de rest niet de minste betekenis. Nee, het is nu veel klemmender ook. En mijn volk, dat is zijn kerk. Dat is zijn uitverkoren Sion. Dat is dat volk dat geen volk was. Dat is het volk dat het gelooft wat God de Heere gezegd heeft. Een gierigaard schandse gereedschap is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen. Een dwaalster. Ik bedoel dit. Als hier staat en mijn volk. Dan moet je niet zeggen. Kijk eens even kijken of dat ik mijn persoonsbewijs bij me heb. Of het naar mijn medaille, weet je wel. Waar een sterretje op staat. Of weet ik wel een kenteken dat we voeren. En van andere woorden, jij bent geslaagd. En jij bent geslaagd. En jij bent ook aangenomen. Zo niet. Omdat we een goede test gemaakt hebben of een goed toelatingsexamen hebben gedaan. Nee, dat heeft er niets mee te maken en mijn volk. Nee. Dat mijn volk, geliefden, dat is dat volk dat waarachtig Gods woord gaat geloven. En dat zegt. In het verborgen of in het openbaar tegen de Heere. O trouwe en eeuwige verbondsontfermer, ik en mijn zaad, mijn kinderen, de gemeente, wij, zoals we hier zijn. Wij hebben u misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen teven. Wij dwalen allen als schapen en keren ons naar onze eigen weg. Maar ontferm u. Over ons. Kijk, die geruste vrouwen die zeggen, hoe krijg je het in je hoofd? Wat scheelt eraan? Je wilt toch zeker niet veronderstellen dat het niet goed staat met ons? Je wilt toch zeker niet zeggen dat wij, mans, gij uit. We zijn allemaal Abraham's zaad en naar de beloften is erfgenamen.
We hebben al een goed woordje gehoord voor de toekomst. Sanherib is op komst, maar er komt geen pijl binnen. We mogen hem uitlachen, die Sanherib. We hoeven niet bang te wezen.
Ja. Maar nou dat mijn volk, dat is anders. Die gelooft het. Wat Jesaja heeft gezegd. Dit volk nadert mij wel met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Die gelooft het. Ja, ik ga nog verder. Die gelooft ook dat de Heer nog een heleboel van die stille geruste vrouwen die op hun droesem zitten tot hem kan bekeren. Want hij is God en niemand meer. En zolang als de Heer er nog opslaat op die geruste vrouwen, geven ze de moed nog niet op. Want ze zeggen, trouwe heren, wij hebben gezondigd. En u laat nog zeggen, beef gij geruste vrouwen, laat ze uw woord geloven. Dat er voor specerijen stank zal zijn. Dat is een eigenaardig volk. Die kun je eigenlijk in geen enkel raam passen. Ze passen nergens in. Ze zijn het eigenlijk ook nergens mee eens. Meestal. Ze hebben de naam van, je weet het altijd beter. En ze weten het helemaal niet. Maar er is iets in hun leven. En dat is, ze hebben kennis gekregen aan Gods eeuwig welbehagen, aan zijn genade. En die genade, dat oog op die genade, heeft een zodanige slag in hun leven gegeven, dat in alle opzichten is het anders. Ze kunnen de schrift niet meer zo lezen als voorheen en uitleggen als voorheen. Ze kunnen de gemeente niet meer zo aanspreken als voorheen. Zo mooi, weet je wel, van o onbekeerde medereizigertjes, op weg en reis naar de eeuwigheid, heb je. En doe je en zal je. Nee, want ze geloven Gods woord. Dat onbekeerde medereizigertje is een vuilaardig kreng. Hij piept als hij erop trapt. Als hij in het stof zit, dan piept hij. Maar als de schoen van zijn nek afgaat, oh, dan loopt hij weer met zijn duim achter zijn vestje. Dan zegt hij, het gaat goed, hè? Het gaat goed. God zal zijn volk niet vergeten. Zo geraffineerd is Adam nu geworden. Maar mijn volk, dat is het volk van zijn keuze. Dat is het volk dat zich niet zelf heeft uitgekozen. Zij hebben de duivel gekozen. Dat geloven ze ook. Mag ik dat beklemtonen? Dat geloven ze ook. Wat God zegt. Wij zijn doorgaans in het spreken. Dan krijgen we allemaal hele mooie waarheden. Hele mooie waarheden. Maar het is maar zelden dat we eens een waarheid krijgen. Die ons eigenlijk bij de schouders grijpt. En ons in de oren zegt. Denk erom hoor. Jij gaat eraan. Je gaat eraan. Je bent verloren. God hoeft jou niet. Met al je werken, met je godsdienst niet en met je goddeloosheid niet. God hoeft je niet. Kan geen vezeltje meer van je gebruiken. Daarom staat er, en mijn volk, het is een eigendom Welk is uw enige troost? Dat is dit volk. In leven en sterven, dat ik niet mijn. En omdat het nou een God heeft, en omdat God zegt, mijn volk, daarom leert en onderwijst hij ze ook, door zijn woord en geest in de waarachtigheid van zijn woord, dat de Heer ons niet iets op de mouw spelt als hij zegt, het gedichtsel van het mensenhart is alleenlijk boos van zijn jeugd aan. Misschien zegt er iemand, waarom zegt u dat? Dat zeg ik daarom, omdat we in onze onkunde wel eens denken als het over mijn volk gaat. En misschien in onze onkunde zouden we zeggen, ja, dat is die of die. Dat is een bekeerde man. Of dat is een godzalige man. Die man die heeft het goed geleerd. Misschien denk je dat. Dat je denkt, dat het is, mijn volk. Nou, die redt het ook niet. Die redt het ook niet. Wie die ook is, dat staat er ook nog even los van. Ja, maar zo kan er door de onkunde, en daar worden mensen in geteeld gewoon. Het is een grote genade als de Heer er ons aan ontdekt. Maar anders wordt hij in zo'n sfeer geteeld. Mijn volk, oh, dat, nou, als ik me niet bedrieg, dan zijn er toch bij ons wel 10. Van hem mag ik wel geloven dat het er een is. En hij, ja, och, ik weet het nog niet zeker, maar gewoon wel dat het een aangeslagen mens is. En hij heeft het natuurlijk niet zo goed geleerd als ik. Ik weet het veel beter, maar ik geloof toch wel, ja, ik zou niet durven ontkennen dat hij er... Zo. Dat is ons volk. Dat is ons volk. Maar hier staat, en mijn volk, dat zegt de Heer. Dat is dus niet het volkje wat wij wel eens uitdrukken. Want even kijken, we vergissen we ons in. Maar dat zijn die ellendelingen, dat zijn die dwazen, dat zijn die afwijkers die Gods woord gaan geloven. Ook waar het ons voorhoudt, het heeft de mens niet goed gedacht God in erkentenis te houden. Het is voorbij. We mogen er lang omheen vliegen als een vlieg om de lam, maar het is de waarachtige waarheid. Daarom zegt Hosea, het zal geschieden ter plaatse waar tot hem gezegd werd, gij zijt mijn volk niet. Dat is hunnerzijds. Gij zijt mijn volk niet. Want het zijn booswichten. Erger dan de ergste boeleerders. In die plaats zal ook gezegd worden, gij zijt mijn volk. Dus ja, als je nou zou denken in je ziel, de Heere zegt tegen mij, dat geloof ik, dat de Heere zegt tegen mij, dan sta jij buiten. Dan zou ik zeggen, dan hoef je nog niet te vertwijfelen. Als de Heere zegt dat je nergens geen kennis aan hebt. En dat een os of een ezel nog beter zijn meester weet te vinden dan dat het volk hem kent en erkent. Dan hoef je nog niet te vertwijfelen hoor. Ik zou zeggen, je hebt goede moed. Je mag goede moed hebben. Want ter plaatse dat tot hen gezegd werd, gij zijt mijn volk niet. Boze zondaren. Je lijkt er niet op. Daar zegt God, gij zijt mijn volk. Hij zal ze reinigen. Hij zal ze leren. Hij zal ze onderwijzen in de weg die zij zal hebben te gaan. Kijk, weet je wat je anders krijgt? Dan zit je zo met 500 of 300 of 1000 of 2000 mensen bij elkaar. En dan, kijk, daar zit het volk. En daar zit nog, nou ja, we hopen dat ze nog eens een keer bekeerd worden. Die krijgen een vinkpak slaag als het zo te pas komt. Flink op de tabbert met van alles en nog wat. Of
Ze worden heel lief aangesproken, weet je wel. Vanuit de gunning, zoals men dat noemt. Uit de gunning, want we gunnen het je zo. En je moet het nog maar eens proberen. En je moet het nog maar eens vanavond nog. Want God laat geen bidder staan. Als hij volhoudt. Zo kan het ook. Maar dan heb je daar in het midden die elite zitten. Die krijgen dan zo af en toe een knik. Maar dat is de dominee zijn volk. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat dat dit is. En mijn volk. Dat zegt God. En God houdt er doorgaans een ander volk op na dan wij. Want God verwerpt alle hoogheid des mensen. Hij heeft geen lust aan mans vermogen. Maar hij heeft uitverkoren en lief gehad het onedele, het dwaze, het verachte en hetgeen niets is. Niet vele rijken, niet vele edelen. Hij ziet uw roeping, broeders. Er komen wel rijken ook bij, daar gaat niet over, maar niet zoveel. De lijn van Gods verkiezend welbehagen komt juist openbaar. In wat voor ons geen naam en geen plaats heeft. En daar zal de Heer nou van zeggen, dat is nou mijn volk. En dan mag iedereen zeggen, Michal of wie dan ook, hoe heeft de koning zich zo vernederd? Maar dan zegt, die koning die regeren zal in gerechtigheid met deze heffe des volks, met deze dienstmaagd en dienstmaagden zal ik uw vader eeuwig prijzen. Want het is ons volk. Wij hebben ze lief gehad. Kijk, als je nou een naambordje op de deur hebt hangen, geestelijk gezien, dan is het niet zo'n leuke boodschap. Dan zeg je, hè, bah, is die nou niet wat anders? Maar als je nou in de kerk zit en je zegt, daar zit zo'n dankeloze, akelige zondaar, die moet nou dankdag houden. En je voelt in je hart dat de Heer er zijn zegen niet over geeft, tenminste niet over jou. Niet over jou. Dus dat er als het ware de sprake is, gij zijt mijn volk niet. Daar zegt de Heer nou tegen mijn volk. Kijk, en nou die ellendigen die mogen moed scheppen, die mogen hopen. He, want nou gaat de Heer tot hun grote verbazing zeggen. Nou ja, je zou een eeuwige boycott moeten verwachten hoor. Niet van de olie, maar van God en van de olie des geestes. Begrijp je? Als die Arabieren geen druppeltje olie meer geven. Nou ja, het is niet zo leuk, maar ik bedoel maar. Dan zeg ik, jong, het valt nog mee. Het valt nog hard mee. Maar als de Heere nou eens inhoudt, als de Heere nou eens zegt, zondaren, je krijgt niks meer. Je krijgt niets meer. Nou sluit ik de kranen toe. Van mijn lieve geest, van mijn genade, van mijn ontferming, dat zou erg zijn. Dan vergaat de hele wereld, dan is het gelijk afgelopen. Dan is er ook geen verwachting. Geen enkele meer. Maar nu zegt de Heere tegen Rachel, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is verwachting voor uw kinderen. God heeft een volk, dat is zijn volk, dat houdt hij in het leven. Daar zorgt hij voor. In leven en in sterven. En mijn volk. Kijk, nou hoop ik dat zo mag wezen dat de Heer het precies omdraait. Dat de Heer het tot niet volk zegt, kind, luister eens naar me. En dat die hogen en verhevenen een toontje lager laten zingen, dat ze weer eens terug mogen gaan naar gena, o God, gena. En dat mensen die denken, hoeven we ons geen enkele zorg te maken, waarvoor zouden we ons druk maken, we hebben zat hoor. We hebben een goede kerk, we hebben een goede leer en we hebben een land met eten vol. En we kunnen vooruit. Dat de Heer daartegen zou zeggen.
Maak je maar geen illusies, want ik keer de hele wereld om met één beweging van mijn hand. Eén beweging. En dan is er niet dan stank en rouw. Dan is er niets dan een harenzak, kaalheid, schurftigheid. Dat is groot. Nou, van deze God is nou de verwachting. Deze God zegt nou, voel je nou aan, daar zit zo'n geheim in. Iets zo verblijdends dat je zegt. Enerzijds, allemaal kwaad. Rondom verloren. Je kunt helemaal niks tevoorschijn brengen. Je gelooft het, je mag het geloven uit genade. Wat de apostel zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, niets. En dat hier nou als het ware de sluis open gaat en de Heere zegt vanwege die koning, die zal regeren in gerechtigheid en mijn volk. Het is alsof de Heere zeggen wil, luister eens even, kom eens even apart, jullie mogen ook nog dankdag houden. Zomaar op een middag in de week, met een snipperdag of een paar uur verlet, jullie mogen ook nog even bij elkaar wezen. En niet omdat je zo braaf bent, maar omdat je mijn volk bent. Laat de rest nog een beetje doorploeteren, maar voor jullie is het nu kerk. En daar spreekt de Heer, door zijn woord en door zijn lieve geest. En daar zegt hij, en mijn volk zal. Wat zal er komen? Wat zal er komen? Want de Heer zegt ook wel eens, mijn volk heeft twee boosheden gedaan. En de Heer zegt ook wel eens, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gebod. En daar vinden ze er eigen in. Zal de Heer nou zeggen, en mijn volk zal in de duisternis wonen? Want ik heb ze wel verkoren, ik heb ze wel lief gehad. Maar dat is geen manier van doen. Ik heb gezegd, het zijn kinderen die niet liegen zullen. Maar ze hebben mijn heilige geest smaadheid en smarten aangedaan. Daarom heb ik tegen hen gestreden. Ik ben hen veranderd in een vijand. Is dat al, is dat het einde? Nee. Hoewel het er voor Jeruzalem niet goed uitzit. Ook al slaat de Heer straks 185.000 Syriërs dood. Ziet er niet goed uit voor Jeruzalem. Al zal straks de poort weer geopend worden en ieder in en uit gaan. Want God komt toch. Hij komt toch. En hij zal de inwoners der aarde als pottenbakkers vaten tegen elkaar in stukken slaan. Hij zal ze hoeden met een ijzeren hoede. Dat wordt door niets weggenomen. Door niets. Dat gaat onherroepelijk door. Maar even onherroepelijker en nog veel onherroepelijker gaat dit door. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. En nog veel onherroepelijker. Want daarvan geldt ik de Heere worden niet veranderd. Daarom zijt gij o kinderen Jacobs niet verteerd. Daarvan geldt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daar staat een God op de achtergrond die zegt, hoe zou ik u overgeven, mijn volk? Hoe zou ik u maken als Adema en Zebulun? Ik heb u wel zodanig aangesproken, overste van Sodom. Maar hoe zou ik u overgeven? Want al mijn berouw is tezamen ontstoken, mijn hart is in mij omgekeerd. Wat is de Heere grote? Dus Jeruzalem had toen een tijdelijke opleving. Zou je nu ook kunnen zeggen, Jeruzalem bestaat nog en een hoop mensen verbinden daar hemel en aarde aan hoor. Daar hangt onze ziel en zaligheid vanaf van Jeruzalem. Maar het is een armelijke bedoeling als daar vanaf hangt. Want dat is niet die woonplaats des vredes die de Heere bedoelt. Dat is heel wat anders, mensen. God voert zijn raad ook in Israël uit. Ik geloof dat de schrift reden geeft om te geloven dat er nog velen zullen worden toegebracht.
Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Maar dat vleeselijke, die woonplaats des vredes, net als in de dagen van Ezechiël, toen zeiden ze, Jeruzalem, dat is de pot en wij zijn het vlees. Nou, het vlees, dat zit toch wel goed opgeborgen in de pot. Wat moet ons overkomen? Maar Ezechiël in ballingschap, die zag het al gebeuren. Die zag het al gebeuren. Die zag het oordeel komen en de majesteit Gods wegwijken van stad en tempel. Daarom gaat het niet aan, dat voelt u wel aan, om dit nou zo even uit te gaan leggen. We hebben al die eeuwen, zijn wel in de war geweest volgens hedendaagse uitleggers. De kerk heeft zo gedwaald. We zijn veel te geestelijk geweest. We hebben altijd gedacht aan het Messiaanse Rijk, geestelijk. En we hebben altijd gedacht aan dat hemelse Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem, dat vrije Jeruzalem. Maar dat is overgeestelijk. Laten we zo gauw mogelijk zien dat we in Jeruzalem komen. Dan zitten wij ook in de pan, weet je wel. Maar dan worden we in de pan gehakt als God het niet verroet. Want je zit er geen seconde veilig. Vervloekt is een iegelijk, zegt God, die vlees tot zijn arm stelt. En wiens betrouwen niet is de Heere, Heere. Zeg ik er zomaar even bij, omdat men daarin zo erg bezig is. Men is daar zo vol van. Dat Jeruzalem. Maar het is net zo'n groot wonder dat de Arabieren nog bestaan. Want die zijn nog ouder als Israël bijna. Israël was nog eerder geboren als Isaac. En die Arabieren die zijn er ook nog steeds. En die hebben ook wat meegemaakt. Als je de geschiedenis van de Arabieren leest. Verschrikkelijk. Die bestaan ook nog. Maar het zegt allemaal niks. Nog Arabieren, nog Egyptenaren, nog Israëlieten. God werkt zijn werk. En hij zegt, mijn volk. Daar zit de Egyptenaren in. Verhoudingsgewijs op het ogenblik meer nog dan onder Israël. Want er zijn onder de Arabieren nog percentagegewijs meer mensen die God vrezen dan aan de andere kant. Maar dat kan God wel veranderen. Daar gaat het niet over. Ik zeg het niet schimpend. Want ik hoop dat ze door de Heere bekeerd worden. Want ook nu geldt, het overblijfsel naar de verkiezing zijner genade zal behouden worden. Geldt nu nog. Maar, dit is iets anders, mensen. Het zou toch eigenlijk erg zijn als dat de betekenis was van deze profetie. Dat zou toch erg zijn. Dan zou dat volk, dat zou zo gaan huilen. Dat zou zo verdrietig worden. Als dat het was. Dat we straks nog bepakt en bezakt naar het heilige land, zoals men dat noemt, zou moeten. Op rosbaren en op wat dan ook, dat zou niet te overzien zijn. Dan zou je zeggen, nou laat mij dan maar stilzitten, vooral als je oud geworden bent natuurlijk. Nee, dat is het niet. Er staat hier, mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. En tevens geldt nu nog, beef gij gerust de vrouw. Want de Heere zal donderen en hagelen op alles wat buiten zijn lieve zoon is. Hoe het ook heet. En nu staat er, en mijn volk zal in een woonplaats. Wat is dat, een woonplaats? Ja, een woonplaats is een verblijfplaats, dat weet u wel. Een verblijfplaats. En nou had Israël ook verblijfplaatsen. Ieder had zijn huis of naar een tent, in Israël lees je. En je leest vele keren dat ze een huis hadden waar ze in woonden. Maar centraal staat eigenlijk onder het oude verbond, als het gaat over huis, over een woning, Gods woning. Eerst zijn tabernakel, later de tempel. Tent en tabernakel. En nu heeft de Heere die tempel en die tabernakel, die heeft de Heere gegeven als een afschaduwing van hogere dingen. Van geestelijke zaken. Want Mozes heeft die tabernakel gemaakt naar de afbeelding die hem op de berg getoond was. Niet naar zijn eigen idee, maar zoals de Heere hem liet zien op den berg. En dat was nu bij uitstek de woning. Daar zong de oude kerk van, wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en knielen voor zijn zetel neer. Want daar was de ark die van Gods gunst getuigde. Daarom werd dat volk Jacob, werd eigenlijk voortdurend getrokken uit hun huizen, uit hun woningen, om op te trekken naar de woning. En dan kwamen ze op de drie grote feesten, kwamen ze van het ene eind, van Dan tot Beerzeba toe, kwamen ze naar Jeruzalem. En zij zongen de liederen Hamaloth. Daar gingen zij, want ze wisten wel, degenen die Gods woord geloofden, die wisten wel, thuis gaan we eraan. Want wij en ons huis, we kunnen goden niet behagen. Maar nu heeft de Heer een woning, een tent neergezet, later een tempel. En er zat die rijke verkondiging in, hier is het, zondaren. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin. Ze beminden toen ook Jeruzalem, want dat was in die tijd de stad waar de Heere van gezegd had, hier wil ik wonen naar mijn lust. Daar zat hij zijn tempel opgericht. Daar woonde hij tussen de cherubim. En daar kwam het volk, kwam daar in alle omstandigheden. Daarom is het nu ook zoiets als Dankdag, weet je wel. Dat had je toen ook, het loofhuttenfeest en Pinksterfeest, het oogstfeest. Dan kwamen ze uit alle hoeken en gaten, kwamen ze tevoorschijn naar de tent, naar de woning. Des Allerhoogste. Want die daar mag schuilen en daar mag vernachten, die is veilig. Maar ze moesten er ook weer uit. Ze konden er niet blijven. En daarom als ze een poosje, een week, zielde meestal langer dan één dagfeest. Maar als ze dan het feest voorbij was, dan moesten ze weer terug. Naar hun plaats. Je kon niet in de tempel blijven. Want het was een tempel van stenen en van hout en van goud en noem maar op. Zo'n tempel, nou daar kun je toch niet blijven zitten allemaal, dat is onmogelijk. En daarom naar huis. En als ze naar huis gingen, dan waren erbij die het ter harte namen, die waren wel een beetje bedroefd. En dan keken ze jaloers naar de priesters, die achterblevende trompetters, die daar aan blazen waren. Hoewel die priesters dat waren ook nog niet. De boodschappers des heils misschien. Want zowel de priester als het volk week aan. Maar ze wezen wel heen. En ze moesten het volk de wet leren. Maar dan keken ze een beetje jaloers naar die priesters. En dan zeiden ze, die in uw huis wonen, die prijzen u gestadiglijk. Dat zijn die mensen toch gelukkig die er altijd wonen. Die erbij wonen. S'avonds en s'morgens de lampen, het offer brengen, noem maar op, alles in orde maken. Dat dachten ze. Want ja, dat waren de heilige gebouwen. Daar aanschouwde David Gods vrije gunst en liefelijkheid en schone dienst. Maar ja, met dat ze dan weggingen, de liederen aan Maaloot werden aangegeven, daar stonden de priesters. Dat zere zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. En dan gingen de mannen en de vrouwen, die gingen weer naar huis. Naar huis. Dat had toen rechten van godsdienst. Het was groot. Want het was een heenwijzing. Eenmaal komt de tijd. Dan zal de waarachtige tempel, de hemel zal geopend worden. En de ark des verbonds zal worden gezien. Er zullen stemmen en donderslagen zijn. Maar het volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Dat had Israëliet toen ook al door het geloof in het van verre zien en omhelzen. Maar ze konden er niet blijven. Het was tijdelijk. Ze gingen weer verder. En nou zegt de Heer, en mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Wij kunnen ook niet iedere dag kerk houden. Niet alleen dat wij zo geestelijk niet zijn, maar ja, we zijn op de aarde. We kunnen wel eens net of doen alsof het hier al een halve hemel is. Maar het is niet zo. Je komt er wel achter dat het allemaal anders is. De Heere komt wel eens in zijn hemelse goedheid heel dichtbij, maar we zijn op de aarde. We zijn mensen. Dus in dit huis kunnen wij ook niet blijven. Ook weer een teken dat het nog verder grijpt. Het geldt ook nu. Dat we niet alleen door het geloof in een woonplaats des vredes nu zullen wonen, maar dat we straks altijd en eeuwig zal dat volk, daar zullen zij weer wonen naar zijn raad, God eeuwigen zijn volgens betoon. Nu is het van kracht tot kracht. Dat wil zeggen van steenrots tot steenrots. Van de ene schuilplaats tot de andere. Maar zij zullen wonen. God zegt zal. Hij zegt zal. Dat wil zeggen, zit niet te zeuren over misschien. Probeer er nou niet gauw iets anders tegenover te stellen als het maar waar zal zijn. Het is beter om te erkennen, Heere, ik ben een grote leugenaar, maar u kan niet liegen. U bent geen man dat u liegt. Mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, blijven. Wat wil dat dan zeggen, geliefde? Wel, je leest ergens dat bij Mozes de eeuwige God zij uw woning en onder uw eeuwige armen. Ze zullen in God wonen. Maar dat kan toch niet? Wie zal God zien en leven? Ja, maar ze zullen in Christus wonen. Dat is de woonplaats waar God gewoond heeft. Boven het verzoendeksel, tussen de cherubim. Daar was God, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De eeuwige God zij uw woning en de deur. Hij zegt, ik ben de deur. Die door mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Hij zal er thuis zijn. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Dat is die grote en eeuwige God. Dezelfde God die ons voor eeuwig moest verlaten. Die God die zegt, ik ben uw loon, uw schild zeer groot. Een huis, een rotsteen om geduriglijk daarin te gaan. In mijn Christus, in mijn lieve Zoon. Dat zegt de Heer. Mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Dat betekent, zij zullen in de Heer Jezus Christus wonen. Daar zullen ze in wonen. Want het is een woning van vrede. En Hij alleen is onze vrede. We gaan naar huis. Het is gewoon tijd. Maar dit wou ik nog zeggen, we kunnen nou afbreken wanneer we willen, omdat we vanavond zo de Heer wil nog verder gaan, maar dan moet je eens goed opletten. Misschien dat je hier zit en dat je zegt, man, hou alsjeblieft op over vrede en over al die dingen meer, want ik voel me helemaal niet zo vredig. Het zou niks geen wonder zijn als je zo moet zeggen, dat je zegt, hè, nou, ik heb eigenlijk, ja, zeg het maar eerlijk, een mens is nog, ja, te geesteloos, veel te geestloos om te zeggen, kom, ik ben verblijd. Het is dankdag vandaag. Dat is waar. Het is dankdag. Dat geeft de Heere ons. Laat ons zijn naam prijzen. Daar zijn we veel te akelig voor. Dus het zou niks geen wonder zijn als het niet zo vredig is. Maar nou staat er, mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Weet je nou wat dat betekent? Buiten deze woonplaats is alles oorlogsgebied, tot oorlogsgebied verklaard. Daar vliegen de granaten over je hoofd. Of jij vrede gesteld bent of niet, maar je bent op het oorlogsveld. Je bent op het terrein waar de Satan woedt en waar de pestilentie rondwaart en het verderf het op de middag verwoest. Daar ben je. Waar de duivelen metgezellen toeroepen. En je kunt een heel vredig gezicht zeggen en een blij gezicht met de vrouwen en dochters van Jeruzalem. Maar vergeet niet, je bent in het land van de oorlog. Al zit je heel je leven met een gebroken geweertje op je jas, dat je tegen oorlog bent. Je hebt nog nooit iemand doodgeschoten. Je zit er als een boze moordenaar in dat land en de gerechtigheid die achtervolgt ons. Die zal ons zeker achterhalen. Begrijp, het is een oorlogstoestand. Maar nou betekent mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Dat ziet niet eerste plaats, in de eerste plaats op een stand. In de Bijbel betekent het woord vrede, betekent eerstelijk een staat. Het is de tegenstelling van de staat van oorlog. Of de staat van beleg die bij Jeruzalem aanwezig was. De staat van vrede. En dat is nou zo groot. Want nou zegt de Heere, mijn volk zal. Dus er komen die rumoerige, waar misschien alles aan de oorlog is van binnen. Die onrustige zondaren. Hè, die zeggen, laten we maar niet te veel over praten. Want er is niks goed te zeggen. Maar daar weer klinkt een stem en die zegt, hierheen mijn volk, ga in uw binnenkameren. Ik heb een woonplaats voor u. In mijn lieve zoon, naar mijn eeuwig welbehagen toebereid, hij is uw vrede. En dat blijft eeuwig waar, al voel ik niks dan onvrede. Het is niet zo prettig, je mag aan de Heere vragen of dat je elke dag verblijd mag zijn in het geloven. Dat is aangenaam. Maar daar komt het niet meer op aan. Erop aangekomen is het. Toen hij in het gebied van de oorlog zich begaf. En door zijn zeer bittere lijden en sterven een woonplaats des vredes heeft opgebouwd, breek deze tempel. En ik zal hem in 3 dagen opbouwen, opdat de nooddruftigen in eeuwigheid zouden wonen in hem. En de toepassing? Nou, de toepassing kun je zeggen, buiten dat huis, al kijken we nog zo vredig uit onze ogen, al kunnen we nog geen vlieg doodslaan, zoals we dat noemen, maar we zitten in staat van oorlog. En het beleg is geslagen. En binnen afzienbare tijd stort de stad of het woud onder de hagelstenen en donderslagen in elkaar. En er blijft niet ene boom overeind. Hoort hier dan uit wat de koning zegt. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehaag heb, opdat de bedrukte mijns volks een toevlucht, een woning zouden hebben in hem. Amen.